Afgelopen zaterdag een bermbrand bij het Friese Ureterp niet blussen met water uit de dichtstbijzijnde brandput. Die bleek namelijk vol te zijn gegoten met gier. Als ze hem toch hadden gebruikt, was de brandweerauto beschadigd geraakt, stelt de politie. De mensen van de brandweer slaagden er uiteindelijk wel in om het vuur te blussen. De put is intussen schoongemaakt en kan weer worden gebruikt. Een woordvoerder van de politie wil niet meteen een link leggen met de boerenprotesten. Het treinverkeer rondom Leiden is ernstig ontregeld vanwege een gescheurd puntstuk van een wissel. De storing heeft gevolgen voor het treinverkeer voor de hele Randstad, omdat Leiden een belangrijk spoorknooppunt is. Een aannemer is bezig met de reparatie, maar volgens ProRail kan het puntstuk niet meteen vervangen worden. Het treinverkeer in de Randstad zal daarom de rest van de avond ontregeld zijn. De NS zet bussen in. Een 18-jarige jongen is afgelopen weekend overleden nadat hij van grote hoogte uit een woning in Amsterdam was gevallen. De tiener kwam in de nacht van zaterdag op zondag in de tuin achter het pand terecht. Opgeroepen agenten troffen de jongen zwaargewond aan. Hij was niet aanspreekbaar. Het slachtoffer overleed in een ziekenhuis aan zijn verwondingen. De politie denkt niet dat er een misdrijf heeft plaatsgevonden, maar gaat op basis van onderzoek uit van een noodlottig ongeval. Marco Senesi verlaat Feyenoord en vertrekt naar de Premier League. De centrale verdediger heeft een contract voor 4 seizoenen getekend bij Bournemouth, dat afgelopen seizoen naar het hoogste niveau promoveerde. Senesi vloog zondag naar de Engelse kustplaats om de transfer af te ronden en ontbrak daardoor in de selectie van Feyenoord voor het competitieduel met Vitesse. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Koelt af naar 10 tot 15 graden. Vooral in het noorden is er kans op een mistbank. Morgen is er veel ruimte voor de zon. En het wordt dan 23 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
Radio Texel.
Het beste van het eiland.
Radio Texel.
Goedenavond, luisteraars van Radio Texel. Heeft u zin om mee te gaan, weer weg te dromen met een boek, naar het boek van De Bruid van Ivy Green? Nou, we zijn bij Mercy thuis in Ivy Cottage en daar zijn ze aan het eten, maar gezellig is het niet. Waarom niet? Nou, broer is komen wonen in Ivy Cottage met zijn vrouw. Maar zijn vrouw heeft nogal veel noten op zang. Dus is het heel erg leuk? Ik weet het niet. Is ze gelukkig, Mercy? En dan tante Mattie natuurlijk ook. Ik weet het niet. Kom maar, we gaan weer wegdromen. Mercy's plezierende, genereuze maaltijd was verdwenen door de gespannen sfeer. Ook tante Mattie at weinig, merkte ze. Het zou stellig beter gaan als iedereen meer gewend was aan elkaar. Ze hadden de laatste maanden tenslotte veel veranderingen doorstaan en hopelijk zouden ze deze ook wel doorkomen. Vrede en vreugde, dacht Mercy. Houd vast aan vrede en vreugde. Op de eerste maat sloeg Mercy een sjaal om en glipte door de achterdeur naar buiten. Ze knikte naar meneer Bazou, die de moestuin klaarmaakte voor de voorjaarsaanplant, en opende het hek naar het dorpsplein. De wereld ontwaakte uit de winter. Klimop en mos begonnen te groeien. Boomtakken begonnen knoppen te vormen. En langs de zonnige muur schoot rabarber op. In de verte hoorde ze voor de eerste keer dat jaar een leeuwerik zingen. Voor haar ogen zag ze dat Ivy Green overging naar de lente. Ze stond even stil om haar longen te vullen met frisse, koele lucht. En ze voelde zich alsof ook zij een overgang doormaakte. Verderop stapte een man en een klein meisje op het grasveld. Met een schok herkende ze meneer Drake met Alice, haar voormalige pupil en beschermeling, die ze gehoopt had te adopteren als haar eigen dochter. De twee droegen een jas en een hoed, liepen hand in hand en praatten gezellig. Alice lachte om iets wat hij zei. Mercy bleef even stilstaan en hield haar adem in. Met genoegen en tegelijk een gevoel van pijnlijk verlies sloeg ze het treffende tafereeltje gade. Maar ze hield te veel van Alice om haar iets anders toe te wensen dan volkomen geluk in haar nieuwe leven. Alice keek om en er brak een glimlach door op haar gezicht. Juffrouw Grove, riep ze en ze zwaaide. Met een snelle blik op meneer Drake trok Alice haar hand uit de zijne en rende over het grasveld naar haar toe. Mercy zag nog maar een schim van haar vroegere terughoudendheid en haar wangen waren een beetje rossiger dan Mercy zich herinnerde. Uit gewoonte bukte Mercy zich om op ooghoogte te komen van de achtjarige, maar ze hoefde niet meer zo diep te bukken. Alice, kind, wat heerlijk om je te zien. Je ziet er goed uit en wat ben je lang geworden? Ik ben gegroeid in de winter, zegt meneer Drake. Dat ben je zeker. Wat heb je een mooie mantel aan? Die heb ik nog niet gezien. Hij is nieuw, mijn jurk en de hoed ook. Grootmoeder heeft ze voor me laten maken. Grootmoeder? Mijn moeder, verklaarde James, die hem bereikt had. Ze heeft Alice gevraagd haar zo te noemen en stond erop haar mee te nemen naar de kleermaakster toen we er waren. Nou, je ziet er prachtig uit, verzekerde Mercy haar. Van de andere kant betraden twee meisjes arm in arm het dorpsplein. Alice's ogen klaarden op toen ze hen zag. Daar zijn Sookie en Mabel. Wat heb ik hen gemist en Phoebe natuurlijk. Phoebe en Alice waren Mercy's jongste leerlingen geweest en hartsvriendinnen. Maar nadat haar school was gesloten, had Phoebe's vader, die handelsreiziger was, zijn dochter ingeschreven bij een andere school langs zijn route. Alice vroeg, mag ik praten? Dat mag. Mercy betrapte zichzelf en wierp een blik op James Drake, tenminste als meneer Drake het goed vindt. Ja hoor, ga je vriendinnen maar begroeten. Vraag maar of ze met ons meegaan naar de bakkerij om thee te drinken en taart te eten. Alice holde gretig weg. Even keek meneer Drake haar na met een glimlach op zijn knappe gezicht. Zijn glimlach bleef hangen toen hij zich tot Mercy wendde. Over uitnodigingen gesproken, juffrouw Grove. Ik wil u graag uitnodigen op het Vermont om Alice's nieuwe kamer te zien en misschien met ons te dineren. Ik weet dat Alice dat heerlijk zou vinden en ik ook. Mercy aarzelde. In gedachten hoorde ze weer de woorden die hij in december had gezegd. Ik hoop dat u en ik meer tijd met elkaar zullen doorbrengen, juffrouw Grove. En met Alice natuurlijk. Het zal haar helpen als ze ziet dat u en ik geen vijanden zijn, maar vrienden. Er waren zoveel weken voorbij gegaan zonder dat hij weer op bezoek was gekomen, behalve om Alice en haar spullen op te halen, dat ze begon te denken dat hij van gedachten was veranderd. Hij boog zijn hoofd en keek toen naar haar op, van onder zijn gouden wimpers. Ik besef dat u misschien eerder een uitnodiging had verwacht, maar ik hoop dat u begrijpt dat ik Alice tijd wilde geven om te wennen aan haar nieuwe omgeving en aan mij. Zelfzuchtig genoeg wilde ik niet wedijveren om haar liefde. Een wedstrijd die u nog steeds zou winnen, vrees ik. Ik weet het niet. Alice lijkt erg gelukkig onder uw hoede. Ik ben blij dat u dit zegt. Mercy vroeg, Hoe ging het met uw ouders? Hebt u een prettige tijd gehad met kerst?
Ja, pas toen ze over de eerste schrik heen waren. Vooral mijn moeder is erg gesteld geraakt op Alice. Ik ben blij dat te horen. Alice heeft nooit grootouders gehad, althans geen grootouders die van haar hielden.
Tja, mijn vader is niet zo'n hartelijk type, maar mijn moeder is gul en liefdevol genoeg voor hen beiden.
En zijn blik zocht Alice aan de overkant van het grasveld en hij dempte zijn stem.
Ik weet dat u hoopte dat Alice afkomst geheim zou blijven, maar mijn ouders geloofden geen van beiden het voorwendsel dat Alice de dochter van een vrienden was. Ze zagen te veel gelijkenis met mij en zelfs nog meer met mijn zus.
Mercy's glimlach wankelde.
En hebt u het aan Alice verteld?
Ze had ons gesprek gehoord en vroeg het me rechtstreeks. Ik besloot haar de waarheid te vertellen.
Mercy kreeg het plotseling koud en trok een sjaal dichter om zich heen. Dus u wilt haar openlijk erkennen?
Ja, ik vind dat de waarheid het makkelijkste is.
Is het makkelijker voor Alice om bekend te zijn als uw buitenechtelijke dochter dan het weeskind van fatsoenlijk getrouwde ouders?
Hij beet zijn kaken op elkaar.
Dat was een verzinsel, juffrouw Grove. Een verzinsel en ik voel me niet gedwongen dat vol te houden. Ik heb zelfs juridische stappen gezet om Alice tot mijn erfgename te benoemen en haar naam te veranderen in Drake.
Een chaos van tegenstrijdige emoties kookte door Mercy heen.
Was Alice van streek? Dat moet wel, nadat ze haar hele leven heeft gedacht dat ze de dochter van luitenant Smit was.
In het begin even. U mag het haar zelf vragen als u wilt, maar volgens mij heeft ze zich goed aan het nieuws aangepast.
Misschien is het maar beter ook, dacht Mercy. Beter om een dochter te zijn dan slechts een beschermeling.
Mercy hoopte van harte dat Alice later niet zou worden afgewezen vanwege haar afkomst.
Hij begon over iets anders.
En hoe gaat het met u, juffrouw Grove?
Mercy aarzelde. Goed.
Dank u.
Tears of an angel.
Midweek hield zijn hoofd schuin. Kom, u hoeft bij mij niet te doen alsof het moet u verdriet doen dat uw school gesloten is. Ik ben een beetje van slag, moet ik toegeven. De school is vele jaren het middelpunt van mijn leven geweest. Nu de meisjes weg zijn, hebben we het schoollokaal weer ingericht als slaapkamer voor mijn broer en zijn nieuwe bruid. Haar borst deed pijn bij die woorden. En zijn ze al gearriveerd? Ja, 14 dagen geleden. Om de aandacht weer van zichzelf af te leiden, vroeg Mercy. En u, meneer Drake? Hoe gaat het met Furman? Niet goed, eerlijk gezegd. Ik werd in beslag genomen door belangrijke zaken, zoals u wel kunt raden. Ik heb de Kingsleys vrijgegeven om in december en januari bij hun familie te zijn. En het buitenwerk moest worden uitgesteld tijdens de laatste vorstperiode die Alice en ik gelukkig in het zachtere Southampton hebben doorgebracht. Hij haalde diep adem. Nu het voorjaar in de lucht zit, zal de vooruitgang hopelijk sneller gaan. We zijn nu open voor het postkoetsverkeer, maar ik hoop binnenkort de rest van de kamers te openen en te adverteren om ervoor te zorgen meer gasten te krijgen. Als u op bezoek komt, kunt u het hotel zelf beoordelen. Meneer Kingley wil u vast wel een rondleiding geven langs de vele verbeteringen. Meneer Kingsley, Mercy grinnikte, dan verheug ik me op een bezoek aan het Furmant, zei ze. Zegt u maar, wanneer? Jane Bell reed op haar paard over de lange, met bomen omzoomde oprijlaan naar Lane Farm, waar Gabriel Lockman woonde. De oude boerderij glansde met een verse laag verf en groene randen. Op het dak waren nieuwe lijststenen dakspanen gelegd. Twee knechten sleepten stro naar de schuur en de stallen op het erf, waar een vakman vader stenen schikte om een gat te dichten in de lage muur om de paddock. In de buurt was Gabriel aan het werk met metaaldraad en een tang. Hij bevestigde een lange paal aan drie bomen op gelijke afstand van elkaar, waar hij paarden kon vastbinden, die gezadeld of gepoetst werden. Hij tilde zijn donkere hoofd op en toen hij haar zag, brak er een glimlach uit op zijn knappe gezicht. Morgen, Jane, hoe gaat het met Athena vandaag? Goed, Jane reed op hem af en plaagde. En met mij ook, fijn dat je ernaar vraagt. Ik ben blij dat te horen. Hij bond Athena's teugels aan de nieuwe paal en stak zijn handen omhoog om Jane te helpen met afstijgen. Ze leunde in zijn armen, genietend van zijn kracht en het warme licht in zijn ogen, toen hij haar op de grond liet zakken. Hij nam haar gehandschoende hand en kuste die. Ze wenste dat er geen leer tussen zat. Hij boog zich dieper naar haar toe en bracht zijn gezicht vlak bij de hare. Haar hart begon sneller te slaan. Toen een van de knechten bij de schuur haar groette, deed Jane de stap naar achteren om de man terug te groeten. Morgen, meneer Mullins. Toen richtte ze zich weer tot Gabriel. Het huis ziet er goed uit. Alles is al een heel stuk verbeterd. Niet alles. Hij knikte naar het verzakte schuurtje en het kippenhok. De houtschuur en het kippenhok zullen moeten wachten. Ben van plan om eerst een smederij te bouwen, zodat ik mijn eigen paden makkelijker kan beslaan. Daarna gaan we een paar kleine hutten bouwen voor de knechten, de alleenstaanden althans. Meneer Mullins komt elke ochtend hierheen lopen. Hoe gaat het met hem? Beter. Geef toe dat het me verbaasde dat hij de baan aannam. In aanmerking dat hij al een keer een tijd niet heeft kunnen werken door een trap van een paard. Ik heb begrepen dat ze hadden verwacht dat hij nooit meer zou kunnen lopen. Jane knikte. De zoon van dokter Burton heeft onder een arts van de Britse Oost-Indische Compagnie medische massage en stretchen gestudeerd. Hij heeft mevrouw Mullins laten zien hoe het werd gedaan en ze heeft het overgenomen. Hoe dan ook, fijn dat je hem weer een kans geeft. Ik weet dat zijn hele familie dat erg op prijs stelt. Hij werkt hard. Hij is nog steeds een beetje schichtig bij paden in de buurt, maar dat kan ik hem niet kwalijk nemen. Jane knikte. Wat staat er nog meer op die lange lijst van je? Hij wees naar een troebele groene vijver. Ik ben van plan de oude eendenvijver uit te baggeren en te bevoorraden met vis, de stallen uit te breiden en... Hij noemde een aantal projecten en de nodige reparaties. Jane zei, je lange lijst doet me denken aan het moment waarop ik de bel overnam. Alles waar ik toen voor kwam te staan. Gabriel keek eraan. Over de bel gesproken. Hoe gaat het nu Patrick weg is? Jane haalde haar schouders op. Colin en ik redden ons voor het grootste deel wel. En Patrick is gelukkig. Hattie en hij zijn begonnen met de renovaties van hun pension. Het is heel veel werk, net zoiets als wat jij hier doet. Hij knikte. Ik geniet er wel van. Als ik 's morgens wakker word, heb ik meteen zin om een nieuw project aan te pakken. Dat kan ik me begrijpen. Je werkt tenslotte niet langer voor je oom of voor mij. Het is nu je eigen boerderij. Hij deed een stap dichter naar haar toe en pakte haar hand weer. Het kan ook jouw boerderij zijn, Jane. Ik hoop heel erg dat het niet lang meer zal duren voordat het zover is. Ze boog haar hoofd. Haar wangen werden warm van plezier en onzekerheid. Ze herinnerde zich de dag dat hij aankondigde dat hij Lane's Farm had gekocht, vlak na de bruiloft van Rachel en Sir Timothy. Ze hoorde in gedachten weer wat hij op het kerkplein tegen haar had gezegd. Ik ga niet weg, Jane. Ik houd van je, wat de toekomst ook brengen zal, en ik zal wachten. Trouw aan zijn woord had hij tevreden gewacht, zonder haar onder druk te zetten of het onderwerp van hun toekomst aan te roeren. Tot vandaag was ze eraan toe om de volgende stap te zetten, ook al betekende een huwelijk nieuwe miskramen. Jane wist geen antwoord en vroeg, kun je samen met je knechten alle reparaties voor elkaar krijgen? De meeste wel. Ik denk dat ik de Kingsley inhuur om te helpen met de hutten en de stallen. Hoewel mijn oom dreigt op bezoek te komen en die is zelf ook handig. Is hij er inmiddels aan gewend dat je een eigen boerderij hebt? Oh ja, ik heb zijn volledige steun. En je ouders. Ik weet nog dat je me een keer vertelde dat ze altijd hoopten dat je jurist zou worden. Hij knikte en sloeg zijn reusachtige armen over elkaar. Ze zijn er wel blij mee. Het biedt meer financiële zekerheid dan wanneer ik mijn hele leven voor mijn oom blijf werken of in de riskante onderneming. Blijf van paardenrennen. Ik zou hen graag aan je willen voorstellen, Jane. Hij nam haar nauwlettend op om haar reactie te peilen.
Always.
Ik wil ook heel graag met hem kennismaken, zei Jane, in de hoop dat hij haar korte aarzeling niet had opgemerkt. Ze wilde de mensen graag leren kennen die de man van wie ze hield hadden grootgebracht, maar gaf ze daarmee aan dat het haar bedoeling was om zich door een huwelijk aan die familie te verbinden. Ze zou er stellig van uitgaan dat Gabriel zich niet voor niets hier in Ivy Hill vestigde en haar aan hen voorstelde. Dat betekende nog 2 mensen die teleurgesteld zouden zijn. Mensen die ongetwijfeld hunkerden naar kleinkinderen, zoals Thora vroeger. Luchtig vroeg ze: heb je hun over mij verteld? Hij knikte. Ik heb verteld dat er een vrouw was die ik aan hen wilde voorstellen. Iemand die heel belangrijk voor me is. Een droge lach ontsnapte haar. Heb je er toevallig bij gezegd dat ik 30 jaar oud ben en eerder getrouwd ben geweest? Ik ben niet zo onhoffelijk dat ik de leeftijd van een vrouw noem, Jane. Zijn bruine ogen twinkelden. Maar toen werd hij ernstig. Ik heb wel verteld dat je de weduwe bent van John Bell. Ze hebben hem een keer ontmoet, dus ze hadden jouw naam onlangs horen komen. Oh, wees maar niet bang. Ze zullen van je houden, net als ik. Je zult de dochter zijn die ze nooit hebben gehad. Haar hart werd warm van genoegen. Al was haar angst niet verdwenen. Toen bedacht ze iets. Gabriel, er is iets wat ik je moet vertellen over mijn eigen vader. Hij... Mevrouw Bell! Meneer Mullins kwam aanlopen met een nederige glimlach op zijn gezicht. Ik had u nog willen bedanken voor het feit dat u een goed woordje voor mij heeft gedaan bij meneer Locke hier. Ik ben u zeer dankbaar. Vlug wimpelde Jane de dankbaarheid af naar Mercy Grove, die de familie Mullins beter kende dan zij. Toen de man weer aan het werk was gegaan, stampte Athena ongeduldig met haar hoef. Gabriel fronste zijn voorhoofd. Wat is er met je vader, Jane? Een andere keer, zei Jane. Athena's geduld begint op te raken en ik moet terug naar de Bel voor het middagspitsuur. Ze had nu zo lang gewacht om het hem te vertellen. Een paar dagen konden er ook nog wel bij. Goed, maar je komt binnenkort weer langs, hoop ik. Ja. Hij hielp haar in het zadel en zijn handen bleven op de haar rusten toen hij de teugels aanreikte. We houden contact. Ja, jij bent ook altijd welkom in de Bel, hoor. Hij kneep zijn lippen op elkaar en in zijn ogen vonkte een onverwachte emotie. Irritatie? Frustratie? Weet ik. Ik kom langs als ik hier weg kan. Hij hief zijn hand en zwaaide. Terwijl ze terugreed naar het dorp, dacht Jane aan haar zwager en Hetty Piper. Nadat ze zich met Patrick had verloofd, was het vroegere kamermeisje zenuwachtig geworden om het huwelijk voor de kerk te laten afkondigen en had ze voorgesteld in het geheim te trouwen. Patrick had haar aanvankelijk proberen over te halen om in Ivy Hill te trouwen, voornamelijk omwille van zijn moeder, maar na een gesprek onder vier ogen had hij haar stilzwijgend gesteund zonder precies uit te leggen waarom. Thora had haar teleurstelling ingeslikt en aangeboden voor hun dochter Betsy te zorgen terwijl ze op reis waren. Een week later waren de twee teruggekomen als man en vrouw, verlangend om te beginnen met het werk aan een oud pension dat ze gekocht hadden in Wishford. Jane miste Hattie's vrolijkheid en Patrick's regelmatige aanwezigheid in de herberg, maar ze was blij voor hen en wenste hun alle succes. Het echtpaar had in hun relatie in geen enkel opzicht hun wegen gevolgd, maar ze waren nu tenminste getrouwd. Zouden Gabriel en zij ooit hun verschillen oplossen en trouwen? En hoe ter wereld moest Mercy geluk vinden nu ze Alice en haar school was kwijtgeraakt? In elk geval vertoonden Rachel en Sir Timothy, die nu 3 maanden getrouwd waren, alle tekenen van verrukking en geluk. Dat was tenminste niets. Hopelijk kwamen er meer goede aflopen. Toen Jane terugkeerde in de Bel, waren Colin en Ned bezig een grote hutkoffer de trap op te zeulen. Een tweede stond te wachten in de hal. Nieuwsgierig stapte ze naar de receptiebalie en draaide het register naar zich toe. 1 nieuwe gast was ingeschreven. Ze tuurde naar het moeilijk leesbare vrouwelijke handschrift en meende dat er M.E. Victor of iets dergelijks stond. Een paar minuten later kwamen Colin en Ned terug in de hal, Ned hijgend en puffend. Dat waren grote hutkoffers, merkte Jane op. Waren ze net zo zwaar als ze eruit zagen? Ging wel, antwoordde Colin. Jawel, hijgde Ned, die wegliep door de gang. Ik ben wel aan een slokje water toe. Jane keek hem na. Een vrouwelijke gast, neem ik aan. Colin knikte. Ja, en een knappe ook. Reisde ze alleen? Kennelijk. Maar ze zei dat ze jaren geleden in Ivy Hill was geweest met haar familie. Zei ze toevallig waarvoor ze kwam en hoe lang ze van plan is om te blijven? Nee. Het was ongewoon dat een vrouw, zeker een beschaafde dame, alleen reisde. Leek ze respectabel? Vroeg Jane. Colin haalde zijn schouders op. Volgens mij wel. Ze sprak netjes. Ze was netjes gekleed. Bent u bang dat ze stiekem vertrekt zonder haar rekening te betalen? Niet met 2 hutkoffers van dat formaat. Klopt. Colin liep weg in de richting van het kantoor, maar draaide zich om. Oh, ze vroeg wel waar ze de makelaars kon vinden. Ik heb haar verwezen naar het kantoor van Arnold en Gordon verderop in de straat. Heel goed, dank je. Jane was benieuwd wat de vrouw te zoeken had bij de makelaars, maar die vraag, die hield ze voor zichzelf. De volgende dag zaten Jane en Rachel in de ontbijtzaal te kletsen over onder het genot van een kop thee. Rachel en Sir Timothy waren op huwelijksreis naar Loch Lomond en de Trossachs Mountain in Schotland, die beroemd waren geworden door Sir Walter Scott's Lady of the Lake. Niet lang na hun terugkomst had Rachel haar vroege gewoontes weer opgepakt en kwam elke week naar de Bel om met Jane te praten. Jane was blij dat Rachel's enthousiasme om hun vriendschap gaande te houden niet getemperd was door het huwelijk en luisterde met belangstelling toen ze hardop een deel van een recente brief van haar zus Ellen voorlas, waarin ze haar nieuwe baby beschreef. Je jongste neefje is kaal en tandenloos en heeft altijd honger. Hij doet me denken aan papa. De twee lachten en toen vroeg Rachel, heb je Mercy de laatste tijd nog gesproken? Ik zag haar broer en zijn nieuwe vrouw in de kerk en vroeg me af hoe dat ging. Ik heb haar zelf alleen in het voorbijgaan gezien, maar ze zei dat ze vandaag zal langskomen als ze kan. Oh, mooi. Rachel nam een slok van haar thee en boog zich naar haar toe om te vragen, is er nog nieuws over jou en meneer Locke? Kort na hun terugkomst had Jane haar over Gabriels aanzoek verteld, evenals over haar redenen tot twijfel. Jane knikte. Hij begon er gisteren weer over. Hij zei dat hij me graag aan zijn ouders wil voorstellen. Rachel's ogen straalden. Oh Jane, perfect. Een knappe echtgenoot en een paardenboerderij. Je zult elke dag omringd zijn door paarden en je kunt je hart ophalen aan rijden en springen. Je zult alles krijgen wat je altijd hebt gewild. Niet alles. Rachel drukte haar hand. Sorry Jane, maar is het mogelijk dat het dit keer anders zal gaan? Er is toch altijd hoop? Jane haalde haar schouders op. Bij God zijn alle dingen mogelijk, maar met mijn lijf, ik denk het niet. Maar ik stel je goede wensen op prijs. Als ik inderdaad met Gabriel trouw, hoop ik dat het geen nieuwe hindernis zal opwerpen tussen jou en mij, als jij getrouwd bent met een baronet en ik met een boer. Natuurlijk niet. Timothy acht jou, meneer Locke, nu al hoog. Je weet dat die twee een hartstocht voor paarden delen. Ze kunnen uitstekend met elkaar overweg. En Lady Brockwell is gerust door het feit dat meneer Locke nu landeigenaar is. Dus hoewel ze niet bepaald aanmoedigt dat hij uitgenodigd wordt op Brockwell Court, is ze tenminste beleefd tegen hem.
You remember me when the west wind moves upon the fields of body. You forget the sun in his jealous sky as we walk in fields of gold. So she took her love for to gaze a while upon the fields of body. In his arms she fell as her hair came down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of body? We'll forget the sun in his jealous sky as we lie in fields of gold. West wind move like a lover's soul upon the fields of body. And feel her body rise while you kiss her mouth upon the fields of gold. I never made promises lightly, and there have been some that I've broken. I swear in the days still left, we'll walk in fields of gold. We'll walk in fields of gold.
Zacht. Je bent nu Lady Brockwell, hoor. Dat weet ik, maar ik vind het moeilijk om mijn schoonmoeder Lady Barbara te noemen. Ze heeft me gevraagd haar geen moeder Brockwell te noemen. Ze zegt dat ze zich dan stokoud voelt. En hoe gaat het met Justina? Vroeg Jane. Ik heb haar al een tijdje niet gezien. Rachel dacht even na. Het gaat wel goed met haar. Maar ze tobt over haar toekomst. Ze wil graag haar moeder een plezier doen door met Sir Cyril te trouwen, maar op een dag meesteres te worden van zijn prachtige huis. Maar ik geloof niet dat haar hart daarbij is. En wat hem betreft, hij is uiterst nerveus bij haar in de buurt. En wat zegt Timothy ervan? Oh, niet veel. Hij is het met zijn moeder eens dat Sir Cyril een man met een voortreffelijk karakter is. En als de verbintenis zowel zijn moeder als zijn zus gelukkig zou maken, dan is hij ervoor. Gelukkig heeft hij Sir Cyril gevraagd te wachten tot Justina een jaar ouder is, voordat hij haar ten huwelijk vraagt. Rachel bracht haar theekop naar de mond, maar zette hem toen weer neer. Oh, kijk, daar heb je Mercy. Jane zwaaide naar haar. Mercy, kom bij ons zitten. Mercy liep op hen toe met een klein pakje in haar handen. Ik was net bij Fothergill en dacht, ik ga even langs. Fothergill, echoede Jane. Je voelt je niet ziek, hoop ik. Mercy schudde haar hoofd. Mijn schoonzuster klaagt over haar spijsvertering, dus ik heb de apotheker om raad gevraagd. Hij schreef een nieuwe kokkin voor, maar ik heb genoegen genomen met pepermunt en citroenverbena-thee. Jane gniffelde. Wat de reden ook is, ik ben blij dat ik je zie. Mag ik je thee of koffie aanbieden? Niet voor mij, dank je. Ik heb met tante Mattie en Helena thee gedronken voordat ik van huis ging. Mercy ging zitten en lachte hen om de beurt toe. Rachel zei, ik heb aan je gedacht, Mercy. Hoe maak je het nu met je broer en je schoonzus bij je ingetrokken? Mercy aarzelde en antwoordde toen, ik geniet van het gezelschap van mijn broer en tante Mattie ook. Ik was bijna vergeten hoe gemoedelijk en vermakelijk George kan zijn. Hij is enigszins volwassen geworden door zijn jaren in India. Toen hij jong was, kon hij niet wachten om aan Ivy Cottage te ontsnappen. Nu ziet hij het als een comfortabel huis. En zijn vrouw? Vroeg Jane. Weer aarzelde Mercy. Helena begint te wennen aan het dorp en het huis. Ik neem aan dat ze hier met de tijd met plezier zal wonen. Rachel's ogen glinsteren veelbetekenend. Je bent heel edelmoedig, Mercy. Mercy haalde haar schouders op. Ik heb het voorname huis gezien waarin ze is opgegroeid en kan haar teleurstelling begrijpen. Ze heeft waarschijnlijk het gevoel dat ze aan de sociale status heeft ingeboet. Geen prettig gevoel. Daar kan ik over meepraten. Jane drukt haar kin tegen haar borst. Heb jij aan sociale status ingeboet, Mercy Grove? Ik bedoelde alleen, laat maar, ik heb geen recht om ondankbaar te zijn. Ik heb een dak boven mijn hoofd, familie, eten en vrienden. Ik ben gezegend, heus. Jane vroeg zich af of Mercy dat zei om zichzelf gerust te stellen of hen. Rachel zei, ik vind het gelukkig prettig om bij mijn schoonzus te wonen. Ik hoop dat jij en de nieuwe mevrouw Grove vriendinnen worden, zoals Justina en ik. Mercy knikte, ik ook. Toen begon ze over iets anders. Trouwens, mama heeft geschreven om te vragen of tante Mattie en ik bij hen in Londen op bezoek komen. Oh, Mercy knikte. De toon was zo ongewoon hartelijk dat ik geroerd was. Ze nodigt ons zelden uit, behalve met kerst. Maar ik weet dat hun deur altijd open staat als het nodig is. Rachel vroeg zacht. Je denkt toch niet dat ze weer een koppelpoging wil ondernemen? Ik denk het niet. Ze zinspeelde niet op een bijzondere reden voor een uitnodiging. We zouden misschien naar het theater gaan en naar een paar avonden. Maar ze schreef niets over nieuwe jurken of alleenstaande heren die in het uitgaansseizoen in de stad zijn. Dat is een opluchting. Dus je neemt het aan?
Ik
weet het nog niet. Ik zie wel of tante Mattie wil gaan. Als we gaan, zijn jullie twee van harte welkom om met ons mee te gaan. Ik neem aan dat je daar weinig zin in hebt, Rachel, nu je pas getrouwd bent. Maar wat zeg jij ervan, Jane? Ik zou ook niet weg kunnen, zei Jane. Maar het is aardig van je aangeboden en lief dat je omwille van je tante overweegt te gaan. Helemaal niet. Ik zou het zelf ook een prettig verzetje vinden. Vervolgens bespraken ze het andere dorpsnieuws, waaronder James Drake's terugkomst en zijn uitnodiging voor Mercy om Alice te komen bezoeken op het Vermont. Ze praatten nog enkele minuten met z'n drieën en toen stond Mercy op om weg te gaan. Moet de thee en Helena gaan brengen. Maar bedankt voor het luisteren, lieve vriendinnen. Ik voel me nu al beter. Rachel zuchtte terwijl ze haar nakijken. Ze is zo verdrietig van haar school. Ze wees door het raam van de ontbijtzaal naar buiten. En verdrietig om te zien dat de winkel van mevrouw Snapner nog steeds gesloten is. Ik voel me schuldig omdat ik de laatste tijd geen nieuwe jurken meer bij haar heb gekocht. Ik had gehoopt dat ze van gedachten zou veranderen over haar pensioen. Jane knikte en keek door het raam naar het perceel aan de overkant. Er hing een bord met te huur aan de deur en de deur van de japonnen en hoedenmaakster. Het erkerraam was afgeplakt om de lege straat te verbergen of vanwege een verbouwing.
Thank you.
verrast geweest toen mevrouw Snapner, nadat zij jarenlang mee had gedreigd, eindelijk met pensioen was gegaan en naar Richford verhuisd. Jammer voor de vrouw van Ivy Hill, die nu verder moest reizen voor diensten van een kleermaakster. Meneer en mevrouw Prater deden hun voordeel met de afwezigheid van de japonnenmaakster en hadden meer linten, handschoenen en luxe waren in hun etalage uitgestald, in plaats van de manden, bezems en borstels van vroeger. Een jaar geleden zou Jane kwaad hebben gesproken van de berekende winkelier, maar nu ze zelf ook een bedrijf had, kon ze niet anders dan bewondering hebben voor hun snelle actie om hun winst te vergroten. Juist toen Jane zich weer naar haar vriendin toe wilde keren, kwam meneer Corden met grote stappen door de High Street aanlopen en bleef stilstaan voor de winkel. Rachel, kijk! Terwijl ze toekeken, haalde de makelaar het bord te huur van de deur en in de straat ontstond commotie. Alsof ze in een hinderlaag hadden gelegen, kwamen mevrouw Barton uit de slagerij en de dames Cook uit hun winkel om de man met vragen te bestoken. Met een glimlach van onuitgesproken overeenstemming snelden Rachel en Jane erheen om zich bij de ondervraging te voegen. Nieuws in Ivy Hill werd gewoonlijk snel doorgegeven via het wijdvertakte roddelcircuit, maar Jane had niets gehoord over de toekomst van de winkel. Wie is de nieuwe huurder, meneer Corden? Wilde mevrouw Barton weten. Laat ons alstublieft niet in onzekerheid. Charlotte vroeg. Is het een naaister of misschien nog een kantmaakster? U moet ons voorbereiden. Judith's vingers fladderden nerveus om haar kantenkraag. Krijgen we concurrentie? De man stak sussend een hand op. Dames, dames. Ik heb nog geen vrijheid om er iets over te zeggen, maar als mijn cliënte klaar is om haar winkel te openen. Dus is er zij, zei Judy. Nou, dat is goed nieuws. Oh ja, Charlotte Frans fronste. Een man zal tenminste geen kantmaakster zijn. De makelaar keek de dames Cook vriendelijk aan. Ik kan u wel vertellen dat de nieuwe huurder geen kantmaakster is, dames. In dit opzicht kunt u gerust zijn. Charlotte Cook slaakte een zucht van verlichting en haar zuster greep naar haar hart. Dank u. Mevrouw Barton was echter niet gerustgesteld. Is dat alles wat u ons kunt vertellen? Dat noem ik oneerlijk, meneer Corden. Ik ken u vanaf uw kindertijd. Ik beloof dat we de informatie voor ons zullen houden. De makelaar lachte. De melkveehoudster keek. En ik? Ik ken u ook al vanaf mijn kindertijd, mevrouw Barton. Dus neem me niet kwalijk dat ik daaraan twijfel. Ze snoof, maar kon haar hang naar roddelen niet ontkennen. De enige vrouwen die nog erg bekend stonden om hun geklets, waren mevrouw Craddock van de bakkerij en mevrouw Prater van de winkel met het postkantoor, die bovendien meneer Gordon's schoonmoeder was. De winkelierster genoot van haar rol als overbrengster van de nieuwe geruchten, maar misschien had meneer Corden zijn schoonmoeder evenmin in vertrouwen genomen als mevrouw Barton. Rachel fluisterde: ik zou mijn laatste cent erom verwedden dat er een nieuwe japonnenmaakster in komt en dat hij ons het daarom niet wil vertellen. Zijn schoonfamilie wil een inventaris verkopen voordat de boer over de nieuwe concurrentie. Jane knikte. Ik denk dat je gelijk hebt. Ze dacht aan de gast van de bel die de weg had gevraagd naar de makelaars. En het leek haar te toevallig om niets met elkaar te maken te hebben. En u? Wat denkt u ervan? Volgende week. Dan weet u het. Of het een met het ander verband houdt. Tot die tijd. Een fijne tijd. Dag allemaal.
Het laatste nieuws en lekkere muziek.
Rechtstreeks vanaf het eiland is dit Radio Texel.
Slijterij Jan de Wit voor vele soorten drank.
Al 85 jaar uw topslijter.
Gericht en efficiënt reclame maken? Via Radio Texel wordt uw boodschap gehoord. Alle info over mogelijkheden en voordelige tarieven? reclame@radiotexel.nl.
Sta je ook te popelen om er weer op uit te gaan? Meld je dan nu aan als vrijwillig hulpverlener bij het Rode Kruis Texel. Wij zorgen voor goede opleiding en trainingsmogelijkheden, nog voordat de festiviteiten van start gaan. Dat heet goede voorbereiding. Meld je dan snel aan via ehbo.texel@rodekruis.nl of bel 065 1613 699 voor meer informatie. Het Rode Kruis rekent op je.
Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
Morad Roekili met het NOS Journaal. De brandweer